Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen op Psalm 42, vers 1 en 3. Het heigend ter jacht ontkomen scheelt niet sterker naar het genot van het water dan mijn ziel verlangt naar God. En om mijn ziel wat buigt u neder, hoop op God slaat oog naar boven. Psalm 42, vers 1 en 3. De kerk van alle tijden en wereldwijd doet mij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daaraan zingen wij op Psalm 70 vers 3. Ik ben o driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit de lenden, haast u tot mij. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70 vers 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de schriften en we lezen vanavond het woord van God uit Jesaja 45, vers 5 tot en met 22. We lezen Jesaja 45, vers 5 tot en met 22. En ik lees u daarbij eerst nog vers 1, om het verband te zien waarin deze woorden staan. Jesaja 45. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neer te werpen. En ik zal de lendenen der koningen ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen en de poorten zullen niet gesloten worden. Nou, vers 5 dus. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u, dat is Kores dus, gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weet van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Drup gij hemelen van bovenaf, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid, en de aarde openen zich, en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid te samen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Wee dient die met zijn formeerder twist, gelijk een potscherf met aarde potscherven. Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee dient die tot de vader zegt, wat genereert gij? En tot de vrouw, wat baart gij? Alzo zegt de Heere, de heilige van Israël en zijn formeerder. Ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd, van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, nog voor geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere, De arbeid der Egyptenaars en de koophandel der Mooren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en zij zullen uwe zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en zij zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende, gewis, God is in u en er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gijlieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die haar gemaakt heeft. Hij heeft haar bevestigd. Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zijn zou, maar heeft haar geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt, treed hier toe tezamen, gijlieden die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treed hier toe, ja, beraadslaag tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanavond het woord van God uit het gedeelte dat we gelezen hebben. In het bijzonder vers 15. Vers 15 uit Jesaja 45. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Voor we daarna luisteren willen we samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie enige Heere. Ook vanavond brengt u ons hier samen in uw huis onder uw woord. Of mogen we thuis meeluisteren, meekijken. We danken u, Heer, dat u ons uw woord geeft. Dat u de middelen geeft dat we uw woord kunnen horen hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Er zijn zoveel mensen op deze wereld die dat niet kunnen, die de middelen niet hebben. Of die niet kunnen samenkomen. Heer, wat geeft u ons een voorrecht daarin? Wat toont u daarin uw genade, uw liefde tot het verlorene, dat u ook vanavond uitgaat en zondaren opzoekt en tot u roept? Heer, we komen tot u omdat wij zonder uw zegen niet kunnen. Anders kan het een kerk niet zijn die net als anders lijkt. Dan kan het aan de buitenkant goed lijken. Maar Heer, als u zelf niet in ons midden bent, als u niet werkt met uw Heilige Geest, dan is het vergeefs. Heer, wilt u zelf met ons zijn? Geeft u ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord en bij het luisteren? We bidden u om uw bewaring, ook als we de natuur horen en uw stem daarin. Heer, bewaart u ons voor gevaren. Geeft u dat we ook niet gehinderd worden om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt in uw woord. Heer, we danken u dat u tot ons komt keer op keer. Wat toont u daarin uw genade, uw geduld, uw ontferming? Heer, wilt u ons ook vanavond geven wat we nodig hebben? Wilt u zelf onder ons werken door uw Heilige Geest? U hebt er ook zelf beloofd immers, dat uw woord niet leeg tot u terugkeert, maar dat het doen zal wat u behaagt. Heere, wilt u er vrucht op geven, rijke vrucht tot uw eer. Heere, laat zo de boodschap van uw woord vrucht mogen dragen. Door de prediking en op alle andere manieren waarop uw woord gebracht wordt. We danken u ook voor de bijeenkomst met de zondagsschool vanmiddag. We bidden u voor de kinderen die afscheid hebben genomen. Wilt u hen ook nabij zijn in heel hun leven? En geeft u dat ze wat ze hier gehoord hebben, thuis al en op school en ook op de zondagsschool, dat het met hen mee zal gaan. Geeft u hen een leven in afhankelijkheid van u en tot uw eer. Heer, we bidden u voor uw kerk, op alle plaatsen waar uw woord gebracht wordt vandaag. We bidden u bijzonder ook voor het werk van de zending en het evangelisatiewerk. Geeft u dat mensen die nog niet van u gehoord hebben, uw woord mogen horen in hun eigen taal. En wilt u onder hen werken en uw kerk vergaderen naar uw belofte, van over heel deze wereld. Totdat er eens zal zijn een schare uit alle geslachten, volken en talen voor de troon van God en het Lam die uw lof zingt. Heer, we bidden u voor deze gemeente. Wilt u hier doorgaan met uw werk? We dragen opnieuw ook het beroep aan u op dat is uitgebracht. Laat er een zaak van gebed voor ons mogen zijn. En wilt u de weg wijzen? Laat uw weg ook duidelijk zijn en laat dat ook rust geven voor dominee Fokkema en zijn gezin en voor de gemeente hier en in Kerkwerve. Heer, wilt u doorgaan met uw werk? We bidden u voor de kerken waarin u ons een plaats hebt gegeven. Wilt u ons ook als kerken bewaren bij alle onrust en spanningen die er soms zijn? Heer, wilt u wijsheid geven. Wilt u de weg wijzen? Bewaart u ons bij uw woord en bij elkaar. En bewaar ons vooral ook voor het werk van de boze, die er altijd weer op uit is om twist en verdeeldheid te zaaien. Heer, wilt u zijn werk afbreken? Bewaar ons voor alles wat ons bij u vandaan trekt, op welke manier dan ook. En leer ons werkelijk luisteren naar uw woord en buigen voor uw woord. Heer, wilt u vrede geven en geeft u boven zoveel andere dingen vooral gebed voor uw kerk. Dat wij het niet verwachten van onze plannen of ideeën. Wat wij denken dat het beste is, wij weten het zo vaak niet. Maar van uw geest. Daar moet het immers van komen, Heer. Niet van kracht en geweld, maar van uw geest alleen. Heer, verlaat ons niet. Wilt u doorgaan met uw werk? Laat uw koninkrijk komen. We bidden u dat ook voor andere kerken in ons land en wereldwijd. Heer, wilt u uw koninkrijk uitbreiden? We bidden u bijzonder ook voor uw kerk die vervolgd wordt, waar mensen in het diepste geheim samen moeten komen, of waar zelfs dat niet mogelijk is. Heer, wilt u daar doorgaan met uw werk? Geeft u genade om trouw te zijn, ook als uw dienst veel kan kosten. En Heer, geeft u ook ons uw genade. Wij die zoveel vrijheid en voorrechten gewend zijn, we wennen er zo makkelijk aan. We vinden het zo snel gewoon, alsof wij beter zijn. Heere, bewaar ons dat we niet door die vrijheden ons leven hier zoeken, onze toekomst hier op aarde zoeken. Laat ons uw koninkrijk zoeken en uw gerechtigheid. En al het andere komt immers daarna. Heere, we bidden u voor onze overheid. Geeft u een wijsheid om ons te regeren. We bidden u voor allen in die werkzaam zijn in onze overheid, op welke positie ook. We bidden u voor hen die betrokken zijn bij de vorming van een nieuwe regering. Geeft u hen wijsheid en De leiding van uw Heilige Geest. En Heer, dan geeft u ons een overheid die zich ook laat gezeggen door uw woord. Bewaar ons ervoor dat we bij u vandaan dwalen steeds verder. Wilt u een omkeer geven? Uw woord spreekt daar immers op zoveel manieren van. Dat u ook mensen kunt stilzetten en omkeren. En dat u zelfs dwars door alle menselijke plannen heen die een andere kant op willen, uw weg gaat. Heer, wilt u ook in ons land doorgaan met uw werk? En geven dat uw naam wordt voortgezet. Dat uw evangelie verkondigd wordt. Dat uw lof gezongen wordt. Heer, geeft u dat er van ons leven ook een goed getuigenis uitgaat van wie u bent. Dat het mensen nieuwsgierig en jaloers kan maken. En wilt u zelf zo uw kerk bijeenbrengen en bewaren en uw koninkrijk uitbreiden. Heer, we bidden u voor deze wereld in nood, een wereld met zoveel leed en verdriet. Door oorlog, door natuurgeweld, door spanningen tussen mensen en tussen volken. Ik bid u bijzonder ook voor uw volk Israël, met alle spanningen die daar ook zijn. Heer, wilt u vrede geven. En Heer, als we al dat leed op deze wereld zien, dan beseffen we ook dat wij die vrede niet kunnen maken. Dat die bij u vandaan moet komen. Dat daar alleen echte vrede te vinden is. In het bloed van het kruis. Heer, en tegelijk bidden we u om vrede. Om gerechtigheid. Zegen u ook alle inspanningen die daarvoor gedaan worden. En laat er ons vooral ook uitdoet zien naar die tijd dat er volkomen vrede zal zijn. Als heel de aarde vol zal zijn van de kennis van u. Heer, leer ons daar naar uitzien. Maak ons daarvoor bereid. Zegent u de prediking van uw woord vanavond. Wilt u in het bijzonder ook met ons zijn als de boodschap van uw woord misschien heel herkenbaar is. Dat u zich verborgen houdt. Als het donker is in ons leven. Als we geen weg meer zien. Als we in grote moeite of diep verdriet zitten. Geestelijk in het donker ook. Heer, wilt u ons dan door uw woorden wegwijzen. En ons laten zien wie u bent. Geef dat wij zo over u denken en spreken. Als u werkelijk bent. En tegelijk, Heere, laat u het ons horen dat u de Heiland bent. De God die redt, die verlost, die het verlorene zoekt en zalig wil maken. Geeft u dat ook vanavond. Wees u zo in ons midden en hoor ons gebed. Niet om iets uit ons, integendeel. Maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Niet op dit moment tijdens de dienst, maar na afloop of op digitale wijze. Maar het is wel een wezenlijk onderdeel van de eredienst om ook onze gaven voor de Heere en zijn dienst te geven. Wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 77 vers 6 en 11. Een psalm waarin de dichter ook worstelt met Gods weg. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Daarna zingt hij ook heilig zijn, o God, uw wegen. We zingen dan nog vers 11 over de weg van de Heere door de zee. Uw pad in grote wateren, uw voetstappen werden niet gekend. En toch leidde de Heere zijn volk wel. Psalm 77 vers 6 en 11. Gemeente, na de preek zingen we op Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, vers 3 zingen we na de prediking. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Ik denk dat de kinderen vast wel eens verstoppertje doen. Misschien hebben jullie het juist in het afgelopen jaar wel eens gedaan. Er konden een heleboel dingen niet. Je kon niet weg. Maar verstoppertje, dat kun je tenminste gewoon thuis doen. En dat kan leuk zijn. Om een heel goed plekje op te zoeken waar je bijna niet te vinden bent. En als je aan de beurt bent om te zoeken, is het natuurlijk mooi als het je toch lukt om iedereen te vinden. Maar soms lukt dat niet. En dan kun je vragen of iemand een geluidje maakt. Laat eens wat van je horen. En als het echt niet lukt, ja, dan geef je het op. Maar stel je nou eens voor dat je moet zoeken en je kunt iemand niet vinden. En je roept dat jullie stoppen. En hij komt maar niet. En misschien moet je wel weg of het is tijd om te gaan eten. Dan is het na een poosje niet meer leuk. En je weet dan ook niet wat er aan de hand is. Hoort iemand je dan niet? Is iemand misschien ergens in slaap gevallen? Is er wat gebeurd? Ja, en gaan zoeken helpt niet. Want dat was nou net niet gelukt. Als iemand zich verstopt heeft en hij wil niet tevoorschijn komen, dan is het na een poosje niet leuk meer. In de tekst van vanavond gaat het ook over iemand die zich verborgen houdt, die zich verstopt, om zo te zeggen. En dat staat er over de Heere God. Kan dat dan? Dat God zich verstopt. En dat je hem niet kunt vinden. En wat moet je dan? Thema voor de preek is God die zich verbergt. God die zich verbergt. En we zien twee dingen. In de eerste plaats, hij verbergt zich. En in de tweede plaats, hij komt. Of hij komt tevoorschijn. God die zich verbergt. Hij verbergt zich. En hij komt. Kun je God vinden? Kun je God altijd vinden? Wat zou je zeggen als je kinderen een keer zo'n vraag stellen? Of de buren? Als we de tekst van vanavond lezen, is het nog maar de vraag of dat je dan wel meteen ja kunt zeggen. En misschien herkent u of jij dat ook wel. Uit de afgelopen tijd. Waar was God dan? Als we zo vaak gebeden hebben om een omkeer. En het duurde maar. Met alle gevolgen van zo'n situatie. Ziekte, eenzaamheid, zorg. En blijkbaar kan het dus wel, zegt deze tekst. Dat God zich verbergt. Verstopt. Maar wat betekent dat? Jesaja bedoelt kennelijk niet dat God dan alleen maar kwaad of onheil brengt. Dat hij zijn volk straft. Want als je het hele hoofdstuk leest, en Jesaja zegt het allemaal in heel verheven, heel beeldende taal, dus vaak moet je het wel goed lezen om te begrijpen wat hij nou precies bedoelt. Maar als je het hele hoofdstuk leest, dan gaat het juist over de verlossing van Israël. Het begint met koning Kores of Cyrus. Dat was de koning van het Perzische Rijk. De Israëlieten waren in ballingschap gevoerd. Eerst de 10 stammen in het noorden door Assyrië. Later de 2 stammen, Juda in het zuiden, door Babel. Maar die wereldrijken, Assyrië, daarna Babel, die verdwijnen ook weer een keer. En Jesaja profeteert over het rijk dat daar nog weer nakomt. Het Perzische Rijk. En de naam van de koning staat er al bij. Onder koning Kores wordt Babel ingenomen. En koning Kores van Perzië laat de Joden die in ballingschap zijn weer naar huis gaan. We lezen dat aan het begin van het boek Ezra bijvoorbeeld. De ballingschap is voorbij. Ze mogen weer terug naar het beloofde land. Ze kunnen de tempel in Jeruzalem weer herbouwen. Israël wordt door de Heere bevrijd, verlost. En je zou zeggen, dan laat de Heer het toch heel duidelijk zien dat hij er is. Hij openbaart zich juist. Hij maakt zich bekend. Hij bevrijdt zijn volk. Jawel. Maar het gaat wel op een manier die zo vreemd, zo ongedacht, zo raadselachtig is. Want eerst heeft God zijn volk wel overgegeven. Het land werd ingenomen. Jeruzalem werd verwoest. De tempel werd verwoest. Wat een slachtoffer zullen zo'n oorlog en die deportaties niet gekost hebben. En generaties kinderen groeien op in een vreemd land. Ver weg bij het land van Gods belofte. Zonder tempel. En zeker, dat kwam niet zomaar. Het was een gevolg van Israëls eigen zonde. Jesaja zegt dat later ook een keer. Uw zonden maken dat God zijn aangezicht voor u verbergt, zodat hij u niet hoort. Als God zich verbergt, kan dat het gevolg zijn van onze eigen zonde, van ons leven, als je niet naar God wilt luisteren. En toch geeft de Heer zijn volk niet voorgoed over. Maar dan komt eindelijk die verlossing uit de ballingschap. Maar dat is ook zo anders dan Israël gedacht had. Want wat zouden ze verwachten bij zo'n bevrijding? Zou dat niet hetzelfde zijn als ooit bij de uittocht uit Egypte? Een overwinning op de vijanden. Iemand als Mozes die hen door de woestijn leidt. Brood uit de hemel onderweg. Maar wat gebeurt er? Er komt geen nieuwe Mozes die hen uitleidt. Maar het gebeurt op bevel van een heidense koning. Het hoofdstuk begint daarmee dat de Heere spreekt tot zijn gezalfde. Tot Kores. Voor de Joden was dat meer dan schokkend, gemeente. Gods gezalfde. Dat was hun koning. De koning op de troon van David, waar de Heer zijn belofte voor gegeven had. En nu gaat het hier over Gods gezalfde. En dat is een heiden. Iemand die de God van Israël niet eens kent. Dat staat erbij zelfs. Gods gezalfde koning. Dat is niet een tweede Mozes of een nieuwe David. Maar een heidense vorst. En die terugkeer uit de ballingschap is ook geen overwinning op de vijanden. Zoals de uittocht uit Egypte. Koning Kores is zo goed om hen te laten gaan. Dat paste bij zijn politiek. Dat was het beleid van de Perzen. De overwonnen volkeren weer terug laten gaan naar hun eigen land. Ze een bepaalde mate van vrijheid geven. Maar hij stuurt hen terug. Hij blijft de baas. Ze mogen dan wel terugkeren naar hun eigen land, naar Kanaan. Maar dat is maar een onderdeeltje van het gigantische Perzische wereldrijk. Er komt echt geen nieuwe koning in Israël. Er is voor Israël geen eer te behalen. De Heere verlost hem, maar het gaat tegen alle menselijke verwachting in. Op een manier die geen mens bedenken zou. Jesaja verkondigt aan de ene kant dus bevrijding. De Heere verlost zijn volk. Maar aan de andere kant is het op een manier die niemand verwacht had. Die tegen alle menselijke redenering en logica ingaat. Niemand kan dit spoor volgen. En dat brengt Jesaja tot de uitroep in onze tekst. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Er is onder uitleggers wel discussie wie dat nou precies zegt. Zegt Jesaja dit? Of is dit een uitspraak van het volk Israël? Of is het zelfs een uitspraak van andere volken die dat zeggen? En dan zeggen ze het wel, maar dan hoeft het niet per se waar te zijn. Maar het lijkt me toch waarschijnlijker dat het een uitspraak van de profeet zelf is. Juist omdat hij God aanspreekt. Zo bent u, zegt hij tegen de Heer. U was dus niet zomaar een keer verborgen. Een incident. Maar u bent een God die zich verborgen houdt. Zoals het bij de levende God hoort, dat hij bevrijdt, dat hij spreekt, dat hij zondaren opzoekt en redt. Zo hoort het ook bij hem dat hij zich verbergt. Soms is dat als antwoord op onze zonde. Maar dat niet alleen. U bent een God die zich verborgen houdt. Kan dat dus blijkbaar? Dat je God wel zoekt, maar niet kunt vinden. Dat je wel bidt, maar geen antwoord krijgt. Het was voor Israël niet te begrijpen, niet te volgen hoe de Heere hen verloste. En misschien hebt u of jij zelf ook wel zulke vragen. Waarom heb ik mijn lieve man of vrouw verloren? Waarom is mijn vader er niet meer? Of een goede vriend? Waarom krijgen wij geen kind, terwijl we daar zo intens om gebeden hebben? En je hoeft niet oud te zijn om grote vragen te hebben. Kinderen kunnen ook dingen hebben die ze niet begrijpen. Misschien vind je het moeilijk op school. Ben je verdrietig door hoe het thuis is? En waarom zitten we in zo'n moeilijke situatie? Als land, als kerk, persoonlijk. Het duurt zo lang. En het lijkt nu langzaam beter te gaan. Gelukkig, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar misschien is het door eenzaamheid of door andere zorgen zo ontzettend zwaar geweest. En misschien bid je wel om kracht, maar blijft het voor je gevoel zo akelig stil daarna. Of je kunt je als jongere of oudere afvragen of God er wel is. En waar hij dan is. Waarom is het niet veel duidelijker te zien dat hij de levende God is? Zodat iedereen dat weet. Waarom? En heeft het eigenlijk wel zin om dat te vragen? Want is er wel iemand die je hoort? Of verstopt hij zich? Ik stel die vragen, gemeente. Deze tekst stelt ze ons. Niet om je aan het twijfelen te brengen, maar juist om je echt houvast te laten vinden. Want zulke vragen zijn er in ons leven. En anders komen ze wel een keer. Maar wat moet je dan? Hoe kom je dan verder? Dan is het zo ontzettend belangrijk dat je vanuit de schriften gezien hebt wie de levende God is. Wat kun je van hem verwachten, zo gezegd? Nou, daar hoort dus ook deze boodschap bij. Dat hij zich verbergt. In onze tijd gaat het voor veel mensen bij geloof vooral om troost, om bemoediging, om geborgenheid. Een God die altijd bij je is, die je troost en bemoedigt. En als het moeilijk is, dan bid je en dan krijg je antwoord. En vaak meteen. Maar is dat hoe God is? Zeker wil hij ook nabij zijn en nieuwe kracht geven. Maar is de Heer er vooral om mij te helpen, te bemoedigen, te troosten? Wordt God dan niet, met eerbied gezegd, een soort therapeut die altijd voor je klaarstaat? Altijd een bemoedigend woord voor je heeft, direct? Het is zo belangrijk hoe wij over de Heer denken, gemeente. Zou dat soms ook niet veel te gladjes zijn? Oppervlakkig. Goedkoop. Alsof het vanzelf spreekt dat God met je is. Alsof dat natuurlijk is. Ken je hem dan wel echt? Hebben wij recht op antwoord? En als je opgroeit met zo'n beeld van God, alleen maar positief en geborgenheid, hoe moet het dan als je in botsing komt met de rauwe werkelijkheid van het leven? Zo'n geloof houdt het dan niet. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, hoe wij over God denken en spreken. Thuis, wat kinderen meekrijgen op school, wat je leest, wat je zingt. Ik heb heel wat mensen gesproken die zeiden, ja, er gebeuren dingen in mijn leven En ik kon het niet meer rijmen met een God die liefde is. Of ik heb God echt wel gezocht, ik heb gebeden. Maar ik kreeg geen antwoord. En toen ben ik maar gestopt. Maar was je dan wel bij het goede adres? Soms zoek je een adres en je kunt het niet vinden. Het huis lijkt onbewoond of het nummer bestaat niet. Maar was je dan wel bij het goede nummer? Of zat je in de verkeerde straat? Was de levende God er werkelijk niet? Of viel alleen je eigen beeld van God in duigen? Want kijk eens in de schriften hoe de levende God met mensen omgaat. Neem nou Abraham. God roept hem weg uit zijn land, weg bij zijn familie. Hij moet alles achterlaten. Zijn familie, zijn omgeving, zijn schepen achter zich verbranden, zoals wij dat dan noemen. Hij weet niet waar hij heen gaat. En hij heeft geen kind. Geen toekomst. En wat geeft God hem? Zijn belofte. Ik zal met u zijn. Ik zal u zegenen. Ik zal u tot een groot volk maken. En jarenlang moet Abraham het met die belofte doen. Meer niet. Hij moet wachten. En de Heer geeft hem een keer een bemoediging door hem op de sterren te wijzen. Kijk eens omhoog naar de sterren. Zo groot zal je nageslacht zijn. Maar dan moet hij het nog steeds doen met het woord van God. Hij heeft niks in handen. En zo'n bijzondere bemoediging, dan lezen we in die 25 jaar dat hij moet wachten op de geboorte van Isaac. Een paar keer van. Niet elke dag, niet meteen, een paar keer in al die jaren. En dan krijgt hij eindelijk een kind en dan krijgt hij de opdracht om hem te gaan offeren, hem aan God terug te geven. Wat is dat voor een weg die God met Abraham gaat? U bent een God die zich verborgen houdt. Ik denk dat Abraham er meteen mee in zou stemmen. En tegelijk houdt de Heer hem wel vast. Dat ook. Wij willen als mensen zo graag antwoorden hebben. Maar als je nou eens leest in de psalmen of bij Job, dan vind je nog veel meer vragen die gesteld worden. Indringende vragen. En die mag je blijkbaar stellen. De Heer heeft ze als voorbeeld voor ons laten opschrijven. Waarom, bidden de psalmdichters vaak, waarom verlaat u mij? Waarom vergeet u mij? Hoe lang duurt het nog voor u eindelijk eens komt om al het onrecht in de wereld en in mijn leven recht te zetten? En Job stelt hoofdstukken lang diepe vragen aan God. Waarom bent u zo ver? Waarom zwijgt u? We zongen dat uit Psalm 77. Daar worstelt de dichter met Gods leiding. Bent u soms vergeten om genadig te zijn? Heeft uw belofte een houdbaarheidsdatum? Is de hemel in lockdown gegaan? Op slot. Uw weg was in de zee. Eindigt die psalm. Nou, kinderen zijn natuurlijk vast wel eens aan het strand geweest. En als het dan een beetje lekker weer is, dan is het heerlijk om door het water te lopen. En meestal loop je net iets dieper dan de bedoeling is, word je net een beetje meer nat. Maar dat is leuk om door het water te lopen. En als je dan zo'n stuk langs het strand loopt, net een beetje langs die waterlijn, door dat water heen. En je hebt een heel stuk gelopen en je keert om en je gaat weer terug. Kun je dan je eigen voetstappen terugvinden? Nee, die zijn allang weer weggesponnen door de zee. Die voetstappen zie je niet meer. Nou, zo was de weg van de Heere, zingt die dichter. Zijn weg was in de zee. Zijn voetstappen waren niet bekend. En tegelijk leidt de Heere zijn volk wel. Zo was Gods weg met Abraham, met Asaf en zelfs met zijn eigen zoon. Toen de Heer Jezus Christus op deze wereld kwam, was het toen te zien dat God zelf in hem neerkwam. Nee toch? De Heer had zulke heerlijke beloften gegeven. Emmanuel, de beloofde koning, zijn zoon op de troon van David. Maar wat zie je dan? Een tienermeisje met haar verloofde. Een baby die in een voerbak wordt gelegd. Zo gewoon. Zo arm. Dat God zelf naar deze wereld kwam, had al geen mens kunnen bedenken. Maar dan zo laag. Zo nederig. Het was schokkend voor de Joodse leiders van die dagen. En later loopt het uit op het kruis. De ultieme schande en vernedering in die tijd. En ook als Christus opstaat uit de dood. En als over heel de wereld het evangelie verkondigd wordt. Dan is het nog verborgen. Wij zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn, zegt de Hebreeënbrief. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarom is het toch te begrijpen, gemeente, dat de psalmdichters vragen hadden. Dat ze worstelden met God. De Here volgen, dat is niet een pleziertochtje op een mooie zomerdag, maar veel vaker een weg door de storm. En echt geloof, levend geloof, kent ook aanvechting. Worstelt met God. De wereld om ons heen lijkt zo vaak niet te passen bij wat de Here beloofd heeft. Maar dat is voor het geloof wel een worsteling met God. Niet een koude constatering. Niet een excuus om zonder God verder te leven. Maar een worsteling voor zijn aangezicht. Zoals Jacob met God worstelde bij de Jabok aan de grens van het beloofde land. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En in die worsteling leer je ook wie de levende God werkelijk is. U bent de God die zich verborgen houdt. God is de heilige, de soevereine. En dat is het eerste antwoord dat onze tekst geeft in die worsteling. Hij is God, wij niet. De levende God is zo oneindig veel groter dan wij. Wie was erbij toen hij de wereld schiep en de sterren door het heelal strooide? Wie kon het bedenken hoe hij zijn volk zou verlossen uit Egypte en uit de ballingschap? Wie kan het bevatten dat die heerlijke God die het heelal omspant, zo klein als een kribbe wordt? Deze tekst wijst ons onze plaats, gemeente. Als wij bidden en we krijgen geen antwoord, zit daar soms ook niet stiekem de gedachte achter dat God blij mag zijn dat wij hem zoeken. Maar hoe vaak en hoe lang heeft hij niet gezocht en geroepen? En waren wij nergens te vinden? Jesaja zegt er hier ook in vers 9. Zal de klei tegen de pottenbakker zeggen, wat doet u? De Heere is God, wij niet. En zo beleidt Jesaja hem hier, ook als hij zich verbergt. Hij is soeverein. De Heere staat niet in onze dienst. Hij is er niet om onze wensen te vervullen en onze vragen meteen te beantwoorden. Hij is de heilige. De engelen bedekken zich voor hem. Jesaja en Ezechiël vallen voor hem neer. Hij schept het heelal. Hij veegt volken weg zoals je een stofje wegknipt. Wie zijn wij dan met onze grote mond? En als je dat gaat zien, dan moet je bij alles wat je niet weet en niet begrijpt en wat misschien wel altijd een worsteling blijft, moet je leren zwijgen en buigen en je eigen kleinheid en schuld beleiden. Dat moest Job leren. Zo keerde het bij Asaf om. Jesaja aanbidt God, ook in zijn verborgenheid. Hij is God, wij niet. Maar de levende God is niet alleen verborgen. Hij is geen groot mysterie of zo. Hij spreekt ook. En hij komt, en dat is het tweede wat we zien. Hij komt. Want de tekst gaat nog verder. U bent de God die zich verborgen houdt, de God van Israël. De Heiland. De God van Israël, dat is God die zich geopenbaard heeft. Hij heeft zich bekendgemaakt aan zijn volk. Hij heeft aan Mozes zijn naam verteld. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Hij is verborgen, maar hij is er wel. Gods verborgenheid is geen afwezigheid. De Heer heeft zich aan zijn volk geopenbaard. Hij heeft Abraham geroepen, hem zijn belofte gegeven en die belofte vervuld. Hij heeft Israël verlost uit Egypte en geleid door de woestijn en geleid door de geschiedenis. Hij heeft zijn wil bekendgemaakt. Hij laat zich aanroepen door zijn volk. Hij is aanspreekbaar dus. En er zijn zoveel voorbeelden in Israëls geschiedenis van mensen die dat gedaan hebben. Die met hun moeite en met Gods verborgenheid naar hem toe zijn gegaan. Die het zoeken niet hebben opgegeven, maar zijn blijven roepen, blijven worstelen. Net zo lang tot de Heere zich weer liet vinden en mensen hem dieper leerden kennen. Zoals Jacob die met God worstelde bij de Jabok aan de grens van het land. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dan verliest de Heer het. En dan zegent hij Jacob met een nieuwe naam. Ook al betekent dat tegelijk dat Jacob voortaan hinkend door het leven moet. De God van Israël is de God die zich bekend maakt, die juist niet verborgen blijft. Soms wel even, later zegt Jesaja dat de Heer zich in een stortvloed van grote toorn een ogenblik verborgen heeft. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. Een ogenblik toorn. Maar een leven van goedgunstigheid. En bij hoe de Heer zich bekend maakt aan zijn volk, hoort ook de belofte dat hij niet beschaamt wie hem zoeken. Vers 17. Israël wordt door de Heer verlost met een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd, nog tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Hij is de God die hemel en aarde geschapen heeft. En niet voor niets, maar om daar mensen te laten wonen en te brengen tot de erkenning van hem, dat hij God is en niemand meer, niemand anders. En dan vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Hoort u hoe dat naast elkaar staat? U bent een God die zich verborgen houdt. En tegelijk, u hebt niet in het verborgene gesproken. Er zijn wel verborgen dingen. Dingen die bij de Heer horen. De verborgen dingen zijn van de Heer onze God, zegt Mozes al. Dingen waar wij niet bij kunnen. Maar de Heer heeft zich in zijn woord ook bekendgemaakt. En alles wat wij weten moeten om zalig te worden, heeft hij gezegd. Zijn woord is geen geheime boodschap die bijna niemand weten mag of weten kan. En de Heer heeft tegen het nageslacht van Jacob ook niet gezegd: zoek mij tevergeefs. Je kunt mij wel zoeken, maar je moet maar afwachten of dat ik luister en je help. Nee, de Heer heeft zijn woord duidelijk gesproken. Het heeft zin om God te zoeken. Hij kan ook doen wat hij wil, Want hij heeft alle macht. En hij doet wat hij belooft. Je kunt op zijn woord, je kunt op zijn belofte aan. Hij is anders dan de afgoden. Afgoden die vragen alleen maar. Maar ze kunnen je niet helpen. En de ene keer willen ze dit en de andere keer dat. De God van Israël is te vertrouwen. Hij spreekt. Hij laat zich vinden. U bent de God van Israël. De God die een zondig volk uitkiest. Die met hen meetrekt. Die onder hen wil wonen. De verborgen God blijft niet op een plaats waar niemand hem vinden kan. Omdat het te hoog is, omdat mensen daar niet bij kunnen. Maar hij komt neer. Onder Israël. Hij komt zo laag neer dat hij zelf op aarde komt. Hij wordt vlees en bloed. Eén van ons. En zo gaan zijn beloften in vervulling. Zo is hij de heiland. De beloofde verlosser. De verborgen God is tegelijk Emmanuel. God met ons. Zo dichtbij als maar mogelijk is. En zo laag dat de kleinste kinderen en de armste mensen bij hem kunnen. Om voor hem te knielen. De Heere is een God die zich verborgen houdt. Maar niet een geheime God. Niet een God op afstand. Niet een God van wie je maar moet afwachten. Of hij wil weer luisteren en verhoren. Hij is de God van Israël. Hij heeft zich aan een volk van zondaren verbonden. Hij belooft dat wie het van hem verwacht niet beschaamd wordt. Hij spreekt luid en duidelijk. En het is niet te vergeefs om hem te zoeken. En wie roept de Heer dan allemaal? Wie mogen er dan tot hem komen? Alleen Israël? Of alleen bepaalde mensen? Alleen de uitverkorenen? Bij welke tekst je daar ook aan zou kunnen twijfelen, gemeente? Maar hier niet. Vers 22. Wend u tot mij, wordt behouden alle gij einden der aarde. Alle einden der aarde, daar hoort iedereen bij. Daar valt niemand buiten. Dat is dus een oproep voor u en jou en mij. Wend u tot mij, wordt behouden. En waarom? Niet om wie jij bent, maar om wie de Heer is. Want ik ben God en niemand anders. En als de Heere zo laag neerkomt, gemeente, als hij zich zo bekend maakt en laat vinden, zo dat je hem haast niet kunt vinden, luisteren wij dan wel naar hem? Er zijn wel eens mensen die stellen een vraag en dan gaan ze meteen weer weg. Ze droppen hun vragen en ze vertrekken weer. Of kinderen, jongeren, of grote mensen net zo goed natuurlijk, die een vraag stellen en ondertussen maar blijven praten. Wat denken jullie kinderen? Hoor je dan het antwoord? Als je een vraag stelt en je praat zelf maar verder. Nee, natuurlijk hoor je dan het antwoord niet. En als dat gebeurt, dan zeg je dat misschien ook wel eens tegen iemand. Je vroeg iets, wilde je ook het antwoord horen? Vanavond is dit ook een vraag aan ons allemaal. Luisteren wij wel naar wat de Heere ons te zeggen heeft? Dat is het tweede antwoord van deze tekst. De Heere spreekt. Luisteren wij wel? En als de Heere zo benadrukt hoe graag hij gevonden wordt, als ik het eens even zo mag zeggen, de Heere wil helemaal niet winnen met Verstoppertje. Juist niet. Hij wil heel graag gevonden worden. Zoek je hem wel? En hij roept ons juist, kom tevoorschijn. Adam, waar ben je? Toen begon het al. Waar bent u? Waar ben jij? En is dat niet des te meer reden om te blijven zoeken en bidden en worstelen tot je de Here gevonden hebt. En als het zo lang duurt en je kracht om te blijven zoeken is op, dan mag je ook daarom vragen. Want hij is de God van Israël, de heiland, de redder, de verlosser. Daar klinkt de naam Jezus alleen door. In hem is God neergekomen. En als dat geen openbaring is. Niemand heeft ooit God gezien, schrijft Johannes aan het begin van zijn evangelie. Dat kon ook niet. Geen mens kan God zien en leven, klonk het in het Oude Testament. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In de kribbe van Bethlehem, in Jezus van Nazareth, in de lijdende knecht, zie je wie God is. En hij is juist zo gekomen, als heiland. Hij die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Kon God zich rijker openbaren dan door in zijn zoon neer te komen op deze wereld. En daarom kan Paulus het laten schrijven. Wat de eeuwen door, geslachtenlang verborgen is geweest, dat is nu geopenbaard. Gods heil is zichtbaar en tastbaar geworden in de Heere Jezus Christus. Maar ook zijn weg is menselijk gezien zo vreemd, zo onbegrijpelijk. De hoge God kwam neer op aarde. Maar het was niet te zien. Eerder het tegendeel. Even verderop profeteert Jesaja over de knecht des Heren. Dat hij zijn gezicht niet verborg. Voor smaad en speeksel. Hij verbergt zich niet voor het lijden dat kwam. Dat hij op zich nam. Als God ooit dieper is neergekomen en zich ergens verborgen heeft, dan in het lijden van zijn eigen zoon. Als er ooit een moment was dat het leek alsof alles verkeerd ging, dat het helemaal voor niets leek, dat de Satan het leek te winnen, dan wel op Golgotha. En God zweeg. Hij hield zich verborgen voor zijn geliefde zoon. En die worsteling met Gods weg, zo'n zware, zo'n onbegrijpelijke weg, die was er ook voor hem. Denk maar aan het gebed in Gethsemane. Kan het alstublieft niet anders, Vader? Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En hij riep aan het kruis uit: waarom? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat mensen dat nou doen, maar u, dat u zich van goddelozen afkeert, maar van uw lieve zoon. Christus bad: waarom? Dan kun je dus nooit meer zeggen dat je niet waarom mag vragen aan God. Christus heeft al onze waaroms tot de zijnde gemaakt in dat kruiswoord. Dat was de diepste verborgenheid, het kruis, de Godverlatenheid van hem die zonder zonde was. Maar dat is ook de plaats waar het hoogste heil bewerkt wordt. Mensen gaven het op, de Satan leek het te winnen. Maar intussen was God bezig aan de verlossing van zijn volk. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt, zegt Paulus. Hij nam de zonde op zich om die te verzoenen, om die weg te doen en vrede met God te maken. En dat is het derde antwoord dat we in de tekst horen vanavond. Hoe kan God zich nu verborgen houden? Het eerste was: hij is God, wij niet. Dat wijst ons onze plaats. Het tweede is, hij is de God van Israël. De God die zich openbaart. Luisteren wij ook. En het derde is, hij is de heiland. Wie hem zoekt, wordt niet beschaamd. Hij roept alle einden der aarde om in hem behouden te worden. De Heere verlost, ook als hij zich verbergt. Ook als zijn weg in je leven zo zwaar, zo zwart, zo onbegrijpelijk lijkt, is hij de heiland. Zijn eigen zoon ging zo'n diepe weg, oneindig dieper nog dan welke weg wij ooit hebben te gaan. Maar daarom kan hij meelijden met al onze zwakheden, want hij kent ze als geen ander. En juist zijn lijden bracht verlossing teweeg. En door zijn lijden is er verlossing voor mensen die geen weg meer zien. Want omdat God toen zweeg, zal hij zeker horen wie tot hem roept. Dat heeft hij beloofd. Hij hoort het gebed. Wij begrijpen Gods wegen zo vaak niet. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, zegt Jesaja later. En mijn gedachten dan uw gedachten. Gods wegen zijn hoger. Dat betekent niet lastiger, moeilijker, maar zo oneindig beter. En als God dan komt, en hij is gekomen in zijn zoon, en hij komt weer. Als God dan komt hij ook werkelijk. Dan verlost hij ook. Dan brengt hij niet een klein beetje hulp, een beetje bemoediging waarmee je door kunt modderen. Maar dan komt hij met echte bevrijding. Met echte verlossing. Volkomen vergeving. Hij is de heiland. En wat is dat een reden om te blijven zoeken naar God? Op hem te wachten. Met hem te worstelen. Helemaal aan het begin van het boekje, Jesaja 8, vers 17, staat dat prachtig. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Daar ook dus de Heere die zich verbergt. Maar dat is geen reden om moedeloos te worden, om het maar op te geven. Maar om hem te verwachten, om nochtans te blijven hopen op God. En van de almachtige God mag je verwachting hebben. Op de God van Israël kun je vertrouwen. Dat heeft hij alle eeuwen door al getoond. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Dan kun je niet meer over hem blijven praten. Dan moet je tot hem gaan. En als je op iemand kunt wachten en kunt blijven wachten, dan op hem. Die bij zijn komst ook alle heil meebrengt. En bij hem is ook kracht om te wachten, om het vol te houden. En hij belooft dat hij komt, dat hij zeker verlost. Wie op hem hopen. En daarom blijf de Heere verwachten. Hij beschaamt nooit. Amen. wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, leer ons zo te wachten op U. Heere, wij wachten vaak zo weinig. Wij zijn zo ongeduldig. Wij willen het zo vaak zelf in handen hebben. Heere, leer ons zien wie U bent. Geef dat wij recht van U denken en spreken. Zoals U zich openbaart. Niet zoals het ons past of uitkomt, naar welke kant dan ook. Maar zoals U spreekt in uw woord en in uw Zoon. Heere, laat ons uitzien naar U. We bidden U dat bijzonder als dat in ons leven zo is. Dat U zich verborgen houdt. Als we daarmee worstelen. En Heere, we bidden U heel bijzonder voor hen die die worsteling hebben opgegeven. Die niet meer wachten. Heere, wilt U hen tot U trekken en laten zien dat U te vinden bent. Dat U doet wat U belooft. Dat U de Heiland bent. De Verlosser die wij nodig hebben. En Heer, als ze misschien zelfs dit woord niet meer gehoord hebben, zich van U hebben afgekeerd, bent U immers machtig om hen op te zoeken en om te keren. Heere, laat ons hopen op U, nochtans, tegen alle omstandigheden, tegen ons eigen hart, tegen deze wereld in, ons vastklampen aan U en Uw woord. Heere, geef dat Uw woord met ons meegaat. Laat het vrucht dragen in ons leven. Wees U ook met ons in de week die voor ons ligt, welke dingen ons ook te wachten staan. Neem ons onder Uw hoede. En leer ons in alles opzien tot U. Heere, vergeeft U alles wat niet was tot Uw eer. Ook van deze dag, van deze dienst. En hoort U ons gebed. Alleen uit genade. Alleen om Christus wil. De Zoon van Uw liefde. In wie U al Uw ontferming getoond hebt. Hoor ons in Zijn naam. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte op Psalm 30, vers 2 en 3. Mijn God, Gij hebt met mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere. En dan staat het ook tegenover elkaar. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 2 en 3. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.